Goedemiddag gemeente, alle hartelijk welkom in deze eredienst, u hier in de kerk en allen die online met ons meeluisteren. In deze dienst gaat dominee Jonkind uit Langerak voor. De eerste collecte vandaag is voor het GZB-project 1027, Binnenlands Diaconaat. De tweede collecte is voor kerkbeheer. Daarnaast is er de collecte voor het herstel van de corridor en voor onze zendingsmedewerkers Cora, Steven, Marian en Christophe en Björn en Marlies. Tot zover de afkondigingen. Namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst. We beginnen deze dienst met lied 490, 1, 3 en 6 uit Weerklank. Jezus neemt de zondaars aan.
We zullen beginnen samen. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Komt, zingen wij samen Psalm 1. Het voorbericht op de psalmen. De inleiding en tevens de samenvatting van de psalmen. Psalm 1, het vierde vers. Vanmiddag in deze dienst doen wij met de kerk van alle plaatsen en tijden belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En wij zingen Psalm 34, vers 1. Psalm 34, vers 1. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Thank you. Wij bidden samen. Grote God, aan de drempel van uw huis mogen wij eerbiedig onze opwachting maken. Wij buigen ons voor u neer. Nooit diep genoeg. Wij verootmoedigen ons. En we hebben niet iets anders voor u dan twee lege handen en een leeg hart. Maar u had erop gerekend. Daar is zoveel pijn in de harten van de mensen in deze dagen. Daar is zoveel zorg. Vanwege onze angsten, vanwege onze leegte, vanwege alle mogelijke extra spanning op ieder terrein. Maar van boven ziet u het niet hard, niet wreed, maar met veel liefde en met een oneindig erbarmen is het dat u het ziet, dat u het allemaal ziet en dat u ons allemaal ziet, de kleintjes en de grote, de kinderen ook hier in de kerk, mooi dat ze gekomen zijn. U bent voor hen gekomen. En zij zijn voor u gekomen. Dan is stilte zitten niet zo erg. Want wij zijn er voor u. En u bent bij ons. Wij brengen onze gezinnen bij u. Al zouden het nog maar kindertjes in de wieg zijn. Houd de kinderen vast en de zieken en hen die oud zijn en die niet een thuis hebben en die eenzaam zijn en die in hun harde strijd vrede zoeken en rust. Wij stellen u deze gebroken wereld voor ogen die lijdt en bloedt uit vele wonden. Geeft u rust aan wie opgejaagd is, berg ons in uw vrede. Wilt u met ons zijn, met uw woord en heilige geest? Wij weten dat u dat gebed altijd hoort, dat gebed om de genade, dat is de vergeving van de zonde en om de heilige geest. En dat bent u zelf, u bent bij ons met de vriendelijke troost en zegen van uw heilige geest. Soms lijkt dat niet zo te zijn. Dan slaapt onze kennis daarvan. Dan doet het ons niets op dat ogenblik. Opent u de ogen van ons hart, leidt de kleinen en de groten tot Christus. Nergens zijn wij veilig, dan alleen maar bij u. Wil de moeite nemen om ook over onze schuld met ons te spreken. Het is weer tijd dat u dat doet, omdat u, als u dat doet en die moeite neemt, ons het meest nabij bent. Dan bent u het dichtstbij. Dichterbij kan niet. Wek ons ten leven, geef dat wij werkelijk u horen. God, ontferm u over alle pelgrims onderweg en over heel deze wereld. Amen. Wij lezen Lucas 15, vers 11. Tot 32. Lucas 15, vers 11 tot 32. En dat is ook onze tekst. En hij zei, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet vele dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten. Maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed, en ik kom om van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u, en ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het en laten wij eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden en hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker en toen hij dichter bij het huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem, kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden, en hij was verloren, en is gevonden. Tot zover. Wij zingen samen Psalm 51, vers 1. Psalm 51, vers 1. De gelijkenis van de verloren zoon is mede het mooiste, lijkt me, van wat u in de Bijbel aangetekend vindt staan. Jezus vertelt het ons, die zelf de verloren en verlaten zoon is geweest aan het kruis waar hij tegen God zei, voor zover dat nog zeggen is tenminste, waar hij tegen God riep: mijn God, waarom hebt u mij verloren? Maar dit allermooiste misschien van de Bijbel zien wij wel onder grote hoogspanning staan. In de woorden zit dat van het begin van dit hoofdstuk, waar de drie daarna volgende gelijkenissen worden ingeleid met de zin: al de tollenaren en de zondaars kwamen tot hem om hem te horen, en de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden onder elkaar en zeiden: deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Dat klinkt niet. Daar drukken ze hun verachting mee uit. Maar zo portretteren ze Christus ook. Zo tekenen ze onbedoeld, mooi en diep, wie hij is. Hij is precies zoals we zeggen: deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Maar minachtend hebben zij het bedacht: hij zal zelf ook wel niet deugen, anders zou hij wel weten wat voor vlees hij in de kuip heeft. Dus ze misgunnen, het is bizar, ze misgunnen de zondaren de hemel, waar zij zelf niet in wensen binnen te gaan. Een zeker mens had twee zonen. Daar begint de gelijkenis mee. Dat is trouwens wat ons niet alleen hier, maar de hele Bijbel door wordt verteld. Dat is waar het altijd over gaat. Een vader had twee zonen. Dat is heel de Bijbel door het refrein. Kain en Abel. Esau en Jacob, Orpa en Rut, maar dat zijn geen zonen, maar dochters. En David en Saul en Martha en Maria en Barabbas en Jezus. Altijd zijn het er twee. En de een is nooit zonder de ander en de ander nooit zonder de een. Ergens zijn ze een tweeling, hetzij in de letterlijke, hetzij in de figuurlijke zin van het woord. Dat is waar het in het woord van God altijd om draait. Een vader had twee zonen. De jongste gaat weg. Hij wil wat beleven. Hij wil reizen en de wijde wereld ingaan. Hij wil wat zien. Hij wil wat van zijn leven maken. Deze jongste heeft het thuis wel gehad. Hij denkt dat het echte leven niet op het erf van vader, maar veel verderop ligt, in de wijde wereld. De vrijheid lokt hem. U kunt, lieve gemeente, heel plotseling bij de Heere Jezus weggaan, zoals deze jongen. Maar je kunt ook langzaam afstand nemen van datgene waar u in grootgebracht bent. Ik weet niet wat er gevaarlijker is: onverschillig te zijn of opstandig te zijn. Het zou allebei wel eens even gevaarlijk kunnen wezen. Vond hij thuis te benauwd? Ergerde hij zich aan zijn oudere broer? Stuitten de huiselijke regels hem tegen de borst? Het is wel duidelijk dat hij het thuis niet naar zijn zin heeft en de wijde wereld in wil. Hij was thuis niet meer thuis. Een van de mooiste woorden van de wereld is het woord huis of thuis. Thuis staat voor alles wat u vertrouwt en aangenaam is. Je thuis is je thuis. Het mag er wel eens wat zijn, maar laat niemand er wat van zeggen. Daar moet niemand aan komen. Jouw thuis is jouw thuis. Dat moet heel wat zijn als je als groter wordend kind of als volwassene niet een lieve herinnering hebt aan uw ouderlijk huis. Soms komt er later in het leven wat van openbaar. Soms blijkt het zo erg te zijn geweest dat het dan in de krant staat. Dat kan. Dan leef je min of meer ontworteld als je dat meegemaakt hebt. Een identiteitsprobleem hebt u dan. Als het voor wat betreft je verleden ingewikkeld ligt, kun je je op je toekomst meestal ook niet goed oriënteren. Onze vaders en moeders hebben dan ook de hoge plicht om een veilig thuis te bieden aan hun zonen en hun dochters. Thuis is waar u wat bent. Thuis is waar u niet wordt vernederd of beledigd of tot iets wat u niet wilt wordt gedwongen. Thuis is niet lui lekkerland, waar je je eigen zin doet en je uitleeft, maar iets paradijselijks is je thuis wel. Thuis is waar je vrij bent om degene met wie u daar leeft met de liefde van uw hart te dienen en gehoorzaam te zijn. Dat hoort u goed. Het geloof maakt ons vrij om gehoorzaam te zijn. Ergens anders weet u dat niet, maar thuis mag u er zijn. Maar de tweede van de zonen was thuis niet meer thuis. Vader, geef mij deel van de goederen dat mij toekomt. Dat betekent dat hij al bij zijn vaders leven om zijn deel van de erfenis vraagt. Dat slaat in als een bom. Vaders hart doet dat zeer. Deze jongen maakt de band met thuis los. Hij is niet meer te houden als een verslaafde die gretig zijn verlangen najaagt. Wij denken, als de Heer Jezus ons dit zo voorstelt, daar zal toen wel heel wat over gediscussieerd zijn. Maar dat is toch niet het geval. Meteen na het verzoek kennelijk van zijn tweede jongen leest u dat de vader dat doet. Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. Angstig lijkt de jongen om tekort te komen. Aan God, aan het leven, aan alles. En dat wil hij voor zijn. Hij wenst niet aan de vader en aan thuis en aan de oudste broer meer gebonden te zijn. Door de dwanggedachte wordt hij bezeten dat je om gelukkig te zijn vooral uzelf moet verwerkelijken. Dat is ook wat in onze tijd bijna iedereen denkt. Dat je je kansen optimaal moet zien te benutten in plaats van dat je gezegend en gehoorzaam en tevreden leeft van wat uw vader geestelijk en materieel voor jou bedacht had en bewaard had. Dirk de Wachter, de psychiater uit België die veel schrijft en ook veel op de televisie is, dacht ik, zegt: wij durven niet meer ongelukkig te zijn. Het bezit van de vader wordt door deze zoon, net als straks door de oudste trouwens, want ze zijn van dezelfde stam, het bezit van de vader wordt door deze zoon, net als door de oudste zoon meteen, van de vader zelf losgemaakt. En dan wordt het gewoon plat geld en dan is het niet een erfenis meer, dan is het niet een heilig deel meer. De vader zegt dus geen nee. Hij zegt niet zoiets als ik verbied het je, of jij zou een voorbeeld aan je broer moeten nemen, of jij gaat je ondergang tegemoet. Hij zegt zelfs niet om hem zo een blijvend slecht geweten te bezorgen, maar de deur stelt altijd voor je open, met die lieve dwang die wij in zulke gevallen altijd uitoefenen. Hij laat zijn zoon gaan. Dat is het grootste raadsel van de wereld, lijkt me. Dat een mens van God, ik durf het bijna niet te zeggen, de vrijheid om te zondigen kreeg. Dus die vader laat zijn zoon gaan. Een letterlijke vertaling luidt, een nog letterlijker, moet ik zeggen, vertaling luidt: vader, geef mij van wat er is, het deel dat me toekomt. En hij heeft onder hen de leeftocht, dat is het leven, verdeeld. Onder hen, hoort u wel? Want die vader had twee zonen. En ze hebben niet zoveel met elkaar, maar ze horen wel bij elkaar. En nooit gaat het in de Bijbel over Jacob als het ook niet gaat over Esau. En nooit gaat het over David in de Bijbel als het ook niet over Saul gaat. En nooit gaat het in de Bijbel over de jongste zoon als het ook niet over de oudste zoon gaat. God deelt beiden het leven. Als zij niet met God en met elkaar leven, leven ze niet. Dat weet die vader. Zonder de bemiddeling van de oudste komt de jongste niet aan zijn geld. Dat is omdat in de Bijbel de oudste, en nu maken we een geweldige salto aan de rekstok, leest u maar de Heer Jezus Christus, want die is de oudste. Dat komt omdat in de Bijbel de oudste, dat is Jezus Christus, de erfgenaam is. Er is maar één erfgenaam. Dat is hij. En de oudste is het die altijd een dubbel deel krijgt. Dan worden op school, op christelijke scholen natuurlijk, als de kinderen wat groter worden en dat begrijpen, als de meester of de juffrouw hen dat vertelt, altijd grapjes over gemaakt. De oudste krijgt een dubbel deel. Maar dat is niet om grapjes over te maken en niet om de bloemetjes ermee buiten te zetten, is het dat die oudste een dubbel deel krijgt, maar om als de broer of zuster in de nood van de schuld komt, hem of haar ermee te helpen. Dat is net zoiets als met Elisa, die bij Elia's hemelvaart om een dubbel deel vraagt van de geest van de meester die hij opvolgt. Dat heb ik nooit zo goed begrepen, maar nu weet ik het. Dat is niet om daar zelf wat mee te worden, maar dat is om er aan zijn volk in nood ruim van uit te kunnen delen. Maar wanneer wij dat niet bedenken, dat daarom de oudste een dubbel deel krijgt, gaat de strekking van de gelijkenis voor een goed deel aan ons voorbij. Alleen maar via Christus komen wij aan ons erfelijk deel. Vader, geef mij van wat er is het deel dat me toekomt. En hij heeft onder hen de leeftocht, dat is het leven, verdeeld. Zo reist deze jongen naar elders, ver weg, onder vaders ogen vandaan. Hoe ver zijn wij weg? Dat zou ik wel willen, dat die vraag sterk op u en mij afkomt. Hoe ver zijn wij weg? Ik denk wel dat de oudste broer er niet zo heel ver naast zit, als hij alle mogelijke slechte dingen van zijn broer die zijn broer in het verre land zou gedaan kunnen hebben, opzond. Zoals dat hij het bezit van de vader met de publieke meisjes opgemaakt heeft. Als de helft er maar van waar is, zei iemand van nu, van zijn broer, is het al erg genoeg, lijkt me. Jezus overdrijft niet als hij zegt dat deze jongen in een verkwisten bestaan zijn leven verdeed. Een ruïne maakte deze jongen ervan. Maar die vader zag dat anders dan dat de oudste broer er tegenaan kijkt. Niet dat die vader er minder ernstig tegenaan kijkt, maar veel ernstiger nog. Het evangelie, de genadeboodschap, de blijde boodschap, is een ernstige boodschap. Veel ernstiger nog beziet die vader het dan dat de oudste broer het beziet. Ernstiger, maar wel anders. Ernstiger en barmhartiger. Dat is gelukkig altijd zo in de Bijbel. Ernstiger is barmhartiger. Dat gaat altijd samen. Daarom, ik zeg het een beetje met een glimlach, maar ook wel ernstig tegen mijn collega's en tegen mijzelf. Daarom zouden wij gemeentelijk strenger moeten spreken. Dat zou genadiger zijn. God weet dat een zondaar niet voornamelijk een slechterik is, al is hij dat ook, daar kan er wel bij, maar een ontheemde, dat is een van zijn thuis vervreemde. Zonde is altijd een daad die wij doen. Wij doen niet wat God zegt, wij kijken een andere kant op, wij luisteren niet, maar de zonde is niet een daad alleen, maar het is ook een macht. Zonde is iets waar u middenin zit en u komt er niet uit. Er zit iets zieks en zeers in ons dat we niet weten te overwinnen. Het is sterker dan wij. Een daad en een macht. En het is tegelijk ook een toestand van vervreemding. Zonde is dat u bent vervreemd van God die uw levensbron is. U staat met uw gezicht niet naar God meer, maar u richt u op de leegte en het negatieve. Maar u bent ook vervreemd van uw medemensen. Zelf je man is je soms niet meer eigen, of je kunt je kinderen niet meer volgen. Maar u bent ook vervreemd van uzelf, waar het met je leven heen moet, weet u niet meer, overziet u niet meer. Als wij zo nu de zonde duiden als vervreemding, denk ik dat wij allemaal wel aanvoelen dat dat ergens op slaat. Dat gaat ergens over. Zelfs al komt u nooit in de kerk, begrijpt u dan toch iets van het begrip zonde. Dat nu zag de vader van de jongste zoon, toen hij na een zelfverzekerde zwaai zijn paard de sporen gaf en wegreed. Een gedicht zegt: vaarwel, o moeder, nooit keer ik weer. Niet voornamelijk een slechterik is hij, De Bijbel, ik zeg het voorzichtig, want de moraal mogen hoog voor ons staan, maar de Bijbel is niet een moralistisch geschrift. Hij is niet voornamelijk een slechterik, maar een verlorene, iemand die van dat wat goed is, vervreemd is geraakt. Hij is ervan vervallen. Dit klinkt alles mee als daar staat, hij reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. Weggaan is in onze taal een verzachtend woord voor sterven. Hij is heen gegaan, zeggen wij. Wij bedoelen, hij is gestorven. Heen gegaan. Nou, dat is wat die vader bij diens vertrek reeds van zijn jongste zoon weet. Stervende is deze jongen. Het drama is al gaande. Vanaf dag 1 de weg naar de ondergang is al begonnen. Voor wat hier heet verkwisten, staat er een woord dat ook wel de betekenis overdadig of liederlijk heeft. Wat wij er ook gemeenlijk onder verstaan. Maar het is een woord met deze connotatie dat het vooral voor reddeloos staat. En ik noem dat maar niet te redden. Onthoud het zomaar. Die jongen is niet te redden. Niet te redden. Daarom ziet deze vader met tranen in zijn ogen de jongste zoon gaan. Deze jongen is reeds stervende. Hij is verloren. Hij leeft niet voor Gods aangezicht in de landen der levenden meer. Daarom is Gods woord voor ons ook zo streng, omdat het het diepe weet van de zonde. Jezus heeft ons niet verteld hoe lang de verloren zoon in het verre land was. Dat zou wel heel lang zijn geweest. Hoe lang zitten wij er al niet als gevangenen van wat ons drijft in? Altijd duurt het langer dan wij denken dat wij in de zonde leven en dan dat goed voor ons is. Dat is beklemmend. Om je dat af te vragen, hoe lang is mijn leven nu al niet een verloren leven? Maar dat moet je je wel afvragen ooit, om terug te kunnen keren en, zoals de vader in de gelijkenis het zo meteen zegt, weer te worden levend gemaakt. Daar moet je voor sterven, aan je oude bestaan. Wij wachten altijd met ons te bekeren. Zolang dat het van ons uit niet meer kan. Kan dan bij God nog? Dat is je laatste vraag. Onze laatste vraag. Kan het bij God nog? Het kan bij God nog. Tot de jongen dringt dit door als hij met een rammelende maag verlangt naar het voer van de varkens. En zelfs dit hem niet wordt gegund. Dan is hij aan de heidenen overgeleverd. Joden houden namelijk in de Bijbel geen varkens, maar de heidenen wel. Ik zal opstaan. En tot mijn vader gaan. 3 dingen is hij van plan om te zeggen. Als hij na zijn lange tocht, want het was een ver land waar hij heen gereisd was, straks weer terug zal zijn gekomen. In de eerste plaats, ik heb gezondigd, vader. In de tweede plaats, ik ben niet meer waard uw kind te heten. In de derde plaats, maak me als een van uw dagloners. Mensen zijn dat, die zijn er nog. Dat is ernstig dat die er zoveel zijn. Wij roemen en roepen dat het goed gaat in Nederland, maar nog steeds is dat zo. Dat er veel daggelders zijn die hij vroeger. Maar hij had een grote boerderij en dan had je daarnaast het daggeldershuisje. En dan kon het zo opgezegd worden. Dan werd er een ander gezocht voor die betrekking. En dan kwam er in jouw daggeldershuisje een andere daggelder te wonen. Dus dat is nog zeer levendig. Dat bestaat altijd nog. Maak me als een van uw dagloners. Dat laatste heeft de vader hem verhinderd uit te spreken. Dat heeft hij alleen maar bedacht. Voordat de zoon dat laatste kon zeggen, kust de vader hem de mond toe. De vader bespaart hem de pijnlijke uiteenrafeling van het kwaad dat hij heeft gedaan. Zouden daarom tegen ons, Gods lieve ogen, ook niet zeggen, kind, uw zonden zijn u vergeven. Dat is wat de preek ook iedere zondag weer doet. Net zoals de vader het doet, de zonde nietig verklaren. En het leven ons verkondigen ruimer dan dat iemand in de wereld dat voor mogelijk houdt. Deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Het is God zelf die in Christus alle vervreemding en schuld en ontzetting tot op het kruis heeft gedragen en die het ons predikt, dat ons dit niet meer geldt. Je bent mijn kind nog. In het werk dat ik tot op heden nog doen mag, hier aan de overkant heb ik dat een hele tijd mogen doen in de vacature in Dordrecht. Ik vond het prachtig. Eindelijk was ik ook een beetje dominee in de stad. Ik vond het prachtig. En zondaren, allemaal zondaren natuurlijk ook. Het ligt daar ook buiten het paradijs en hier ook. Maar het was er goed. En daar kwam ik veel oprechte mensen tegen die eronder leden. Dat hun kinderen niet meer naar de kerk gaan. Of dat sommige kinderen van hen niet meer naar de kerk gaan. Dat is in het pastoraat een groot item. Misschien mocht het ze troosten. Wat ik wel eens tegen ze zei. En wat ik in het boek Wij Geloven las van professor Dr. A. van de Beek. Hij zegt, achter het leven van de mensen en van heel de mensheid is het geheim van God. Ook achter het leven van de misdadiger is er een geheim dat ons oordelen te boven gaat. Misdaden zijn geen omvattende werkelijkheid, maar hebben hun beperkte domein. Mensen zijn altijd groter dan hun misdaden. En achter hun leven gaat een geheim schuil dat hun hele bestaan te boven gaat. Mogen wij dat niet denken? Waar die vader zegt, als zijn zoon die al zijn goed doorgebracht had weer thuis komt, kind, jij bent mijn kind. Nog een mens is meer dan zijn schuld. Daarop is het dan ook dat de grote eerste helft van deze gelijkenis uitloopt. Ze begonnen vrolijk te zijn. Dat is echt Lucas. Lucas begint met de blijdschap van de engelen en hij eindigt met de blijdschap van de discipelen, want ze trokken Toen Christus was ten hemel gevaren naar Jeruzalem met grote blijdschap. En hier treft u ook die blijdschap ergens in het midden van het evangelie aan. Dus schemerde reeds door de preek heen dat er nog een zoon is. Over die andere zoon kun je niet zeggen, daar preken we nou volgende week over, anders wordt het te lang. Want een vader heeft twee zonen en die horen bijeen. En de een is nooit zonder de ander en de ander nooit zonder de een. Er is nog een zoon. De kans is groot dat wij juist het meeste lijken op hem. Een voorbeeldige jongen is het, hij doet goed zijn best, want zo is hij, dat is zijn leven. Maar nu hoort hij in de wijde velden het geluid van zangen, dansen, muziek. Een knecht vraagt hij wat er aan de hand is. U merkt wel dat hij daarmee al meteen in de positie van een buitenstaander, een vervreemde inderdaad, zichzelf manoeuvreert. Anders zou hij het in het huis zelf via de achterdeur wel hebben gevraagd. Of begreep hij het zonder het te vragen al wel? Deze oudste is niet in voor dit feest. Als de knecht vertelt, uw broer is thuis gekomen, uw vader heeft het gemest kalf geslacht, omdat u hem weer gezond teruggekregen heeft, wordt hij toornig en hij weigert binnen te gaan. Hoe hard kun je zijn? Maar met die schrik laat de gelijkenis ons als het ware even zitten. Omdat wij zo hard zijn. Omdat wij voor onze medemens, van onze medemens wel de schuld zien, maar niet het verloren zijn zien. En zo gaat de bruiloft, als we dat niet zien. Dit is bijna het enige strenge woord dat ik vanavond u zeg. Als we dat niet zien, gaat de bruiloft van het lam aan ons voorbij. En wat die vader dan doet, ook voor deze zoon komt de vader naar buiten. En met onvergelijkelijk veel liefde spreekt hij ook deze zoon aan. Hij had kunnen zeggen, houd jij je brutale mond eens, maar hij zegt, kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is het uwe. De oudste van die twee zonen gaat geweldig tekeer. Zie, ik dien u nu al zoveel jaren en ik heb nooit uw gebod overtreden en u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden te eten en vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met de hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Dat, met eerbied gesproken, nemen wij voor zoete koek aan. Maar zou dat wel zo zijn? Ik heb nooit uw gebod overtreden. Dat klinkt niet bescheiden en vol liefde, zoals het bijvoorbeeld in de psalmen wel klinkt als het gaat over het doen van de geboden en ons berouw. En dat van die publieke meisjes, wat weet hij daarvan? En dat hij zich indenkt met zijn vrienden te eten. Wordt dat wel een feest? Of is dat alleen maar denigrerend over de wereld die niet deugt, het samen eens zijn terwijl je broer die zwak is bezig is te sterven, wie weet al hoe lang? Hoe hard kun je zijn? De oudste lijkt het grootste gelijk van de wereld te hebben. Maar zijn toon deugt niet. Hij gedraagt zich ook niet als de oudste. Want de werkelijke oudste is de oudste, weet u het nog, om de broers en de zusters met zijn grote dubbele deel in de nood te kunnen helpen. De jongste doet het niet goed, maar de oudste doet het evenmin goed. En nu zegt de vader niet dus wat hij wel had kunnen zeggen, houd jij je brutale mond eens. Maar hij zegt, kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Kind, wat een ontferming. Jij bent altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Maar al het mijne, en daar is het niet minder om, daar hoort ook al wat hij verloren heeft bij. Daar hoort ook de jongste broer bij. Tja, dat krijg je er allemaal bij. Hebben wij het begrepen? Nee, zegt u, dat is niet de goede vraag die u stelt, want de liefde van God begrijpen kunnen wij niet. Maar ik weet het niet beter te zeggen. Hebben we het begrepen? Ik kon beter zeggen, worden we er stil van? Dat is beter. Je kunt wel stil worden. Begrijpen kun je het niet. Je kunt wel stil worden. Ook de oudste zoon moet een jongste zoon worden. God is de God die het verlorene zoekt en het zieke geneest. Alles wat wij meer zijn dan verloren te zijn, doet Christus tekort en zijn kruis. Geef God dat wij overstag gaan en zijn huis binnengaan. Daar is blijdschap voor de engelen van God over één zondaar die zich bekeert. En we eindigen met Geert de Gossaard, van wie we die ene regel al hebben genoemd. Nu het hele gedicht. Hij sprak en zei in het zaal zich wendend, vaarwel, o moeder, nooit keer ik weer. En door de lanen zag zij hem gaan en sprak geen vervloeking, maar weende zeer. Sprak geen vervloeking, doch bijna blijde beval de maagden, laat immer meer de zetel staan en de lampen aan en de poort geopend, de slotbrug neer. En toen, na jaren, meelaats een zwerver ter poorten klaagde, uw zoon keert weer, zag zij hem aan en vond geen tranen voor zoveel vreugde, geen tranen meer. Amen. Psalm 23, het derde vers. Psalm 23, het derde vers. Vanmorgen is er een hele lijst van namen van degene van de gemeente die verblijven in verzorgingshuizen, hier of elders, de namen genoemd. Maar de dominee is vergeten, dat is hem niet kwalijk te nemen, want een dominee vergeet wel eens wat, zeker als er een doopdienst is en je aan zoveel dingen moet denken, om de feitelijke voorbeden te doen. En dat doen wij nu in het bijzonder. Zullen wij bidden en danken? Wij danken u dat wij bij alle zorgen weer wat meer vrij mogen ademen. We danken u voor deze dienst en voor dit woord en voor deze dag. Het staat midden in ons leven. Uw dag, uw huis, uw woord. En dat woord is een gids. En bij het licht van die gids zijn er al miljoenen thuisgekomen in het land van de rust. En het is nog geldend, het is niet verouderd, dat woord. Wij komen ook ermee thuis. Wandel maar stilletjes achter hem aan. Niemand hoeft het ons uit te leggen, God. Wij behoefden vanavond niet zoveel uit te leggen. Dat wij verloren zijn, dat herkennen we. Dat wij een drenkeling zijn. En wij roepen, als we het roepen, als niet de stem is verstikt of verstomd, wij roepen, Heere, red me. Ja, wij weten zelf ook dat wij verloren zijn. Maar u weet het dieper en beter, en dat is uw genade, dat u het weet dieper en beter dan wij. Geef ons een thuis en die blijdschap waar Lucas het altijd over heeft in zijn wonderlijk mooie evangelie voor de ganse grote wereld. Geef ons een thuis, een blij thuis, echt weer een thuis. Dat we thuis komen uit de vreemdelingschap. Ons thuis van vrede van vroeger is verloren gegaan door de zonde, maar laat ons geborgen zijn in uw genade. Laat ons een thuis hebben bij uw altaren. Dank u, Christus, omdat u het verlorene zoekt. Niet of u het vindt, maar totdat u het vindt. Geef ons een oprecht berouw over ons kwaad en vergeef ons dat we het met ons leven niet goed hebben gedaan en duizend dingen niet goed hebben gedaan en die niet gebeterd kunnen worden omdat we het niet zoeken bij u. Wij bidden u voor uw eerste liefde en grootste zoon, het volk van Abraham, Isaac en Jacob, waarvan het vooral is gezegd: al het mijne is het uwe. En als Israël gered is, wordt de gemeente gered en wordt de wereld gered. Dan komt het goed, het komt goed. Zouden wij ook eenmaal komen? Ja, wij moeten het wel weten, wij moeten het wel geloven. Nou ja, wij worden stil. Heere, maak ons stil. Dan geloven we het. Dan is het goed. Dan leggen wij onze bange hand bevende in uw sterke hand. Dan is het goed. Dan wonen wij niet langer in het land van de angst. Maar dan zijn wij tot het beloofde land gekomen. Als de tijd en de strijd zullen voorbij zijn gegaan. Dan zijn wij thuis. Daar is thuis. Daar ligt Jeruzalem. Daar is thuis. Er is maar één stad. Er is maar één thuis. Wees met de predikant, de kerkenraad. Laat hen dapper zijn, volhardende zijn, standvastig zijn. Vol liefde zijn met een ruim hart. En dan gaat het niet om ons ruime hart, maar om uw hart. Daar kan de hele kerk in. En daar kan Zwijndrecht in. En daar kan Dordrecht in. En daar kan Langerak in. Daar kan alles in. God ontferm u. Wees u met de mensen in de verzorgingshuizen. Dat is vlot gezegd. Maar als je moeder er zit, of je man, opa, hij deelt jouw leven niet helemaal meer, dat kan niet meer. Zijn wereld is zo klein, de muren zijn zo hoog, zo strak en steriel. Wees met al die opa's en echtgenoten en oma's die daar zijn. En wij moeten iedere dag maar voor ze bidden. En dat doen we ook wel, want we houden van hen. Zoek ze op, heren. Wees met alle die niet een thuis hebben. Wees met de kinderen in onvolledige gezinnen. Die moeten vroeg al veel weten, veel te weten. Te veel weten in zekere zin, gerekend hun leeftijd. Laat in mijn angst en pijn, meester, mij niet alleen. Zo bidden en danken wij u die de verhevene bent en die zelf Christus Jezus de verlorene aan het kruis bent geworden, die in het donker staarde, geen grond onder de voeten meer had, opdat wij levenslang een herder en een heere zouden hebben en nooit meer alleen zouden zijn. Amen. Psalm 98, vers 3. Psalm 98, ook een psalm van die blijdschap, waar Lucas het altijd over had, ook in deze gelijkenis het over had. Psalm 98, vers 3. Wees u daar thuis en hier in de kerk gezegend. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.